Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu uit de 40e psalm en daarvan het 5e vers: uw heilig wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Gij weet het, Heere, die alles ziet. En wat daar volgt, het 5e van de 40e psalm. Luisteren wij met eerbied en aandacht naar het woord des Heren. Het zal gelezen worden vanmiddag uit het boek der psalmen. De 22e psalm, de eerste 9 versen en daarna vanaf vers 26. We noemden nu psalm 22 vanaf vers 1 tot en met vers 9 en vanaf 26 tot 32 vooraf. Hoe met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen we Psalm 22, de eerste 9 versen en vanaf vers 26 tot het eind. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hashashar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijn er van mijn verlossing, van de woorden mijn brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet. En des nachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld. Dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid degenen die hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Zij zullen den Heere prijzen die hem zoeken. Uw liederhart zal in eeuwigheid leven. Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. En alle geslachten der heidenen zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, en hij heerst onder de heidenen. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Alle die in het stof nederdalen, zullen voor zijn aangezicht nederbukken. En die zijn ziel bij het leven niet kan houden. Het zaad zal hem dienen. Het zal de Heeren aangeschreven worden tot in geslachten. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover.
Trachten we een zegen te vragen over dit ons te samen zijn. Heere des hemels en der aarde, andermaal brengt u ons samen met dit volk in uw bedehuis. De dichter heeft ervan gezongen, ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijze. Sion en de armen. En dat is nu juist vanmiddag wat een mens van nature mist. We dragen niet de naam van een Sions kind, maar we dragen de naam van een Adams kind. En we zijn niet arm. Maar u zegt het tot een van de 7 gemeenten in Klein-Azië. Dat we in ons eigen oog rijk en verrijkt zijn en geen dings gebrek hebben en dat we het niet weten. Dat we zijn ellendig en arm en blind en jammerlijk en naakt. Heere, zult u vanmiddag dan nog blinde zielsogen willen openen en mensen die in eigen ogen rijk zijn, ook rijk in godsdienstig opzicht arm willen maken. Zult u vanmiddag uw woord nog willen gebruiken, omdat Gods wonder dat van boven is die wedergeboorte te willen wekken en werken, omdat er inderdaad nog kinderen des toorns tot Sions kinderen gemaakt mogen worden. Vanmiddag is toch de bediening van de heilige doop er een teken van dat u onder het gevallen Adams geslacht uw verkoren kerk niet alleen hebt, maar ook toebrengt. En dat u daar de prediking van uw woord voor gebruiken zult. Ze zullen aankomen om uw gerechtigheid te verkondigen den volken dat geboren is. En dan ligt het alles in uw hand. Maar het zichtbare teken is vanmiddag een onderstreping van de waarheid van uw getuigenis, dat het welbehagen des Heren door de handen van Christus gelukkiglijk zal voortgaan. O, we smeken of u vanmiddag dan onbekeerde mensen bekeren wil. Maar of u het sacrament van de heilige doop ook nog eens wilt stellen tot sterkte van uw Sion, om in de weg van dat verse en levende bloed een toegang te mogen krijgen voor onze kinderen, voor het zaad van de gemeente. O, we bidden en smeken of ge uw kinderen nog eens in de strijd van het leven zou willen toeroepen. In het licht van de betekende zaak van de heilige doop, dat ze eindelijk konden de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden en mogen ze de kracht en de troost van de betekende zaak van de heilige doop ontvangen. O, wil Sion der arme spijs hier vanmiddag nog zegen op de ruimste wijze, omdat u het juk van het kinnebakken zou willen oplichten en dat u nog voeder, geestelijk voeder zou willen toereiken. En dat alles niet omdat we het verdienen, maar zou u het willen doen om uw grote naam, om Jezus wil alleen. Bijzonder vragen we vanmiddag voor deze twee doop-echtparen. Deze doopouders die straks een jawoord zullen geven. Voor de derde, vierde keer staan ze met een geschonken kind voor uw aangezicht. En na de belijdenis en de huwelijkseed volgt nu opnieuw een kerkelijke eed voor de vijfde of de zesde maal. Heere, mag het maar wegen op de zielen van deze ouders. Maak ze getrouw in de opvoeding. Mogen de zielen van hun kinderen wegen op hun eigen ziel, op de ziel van de grootouders. Omdat we er in het verborgene mee mochten terechtkomen, verlegen. Niet als een Nicodemus wij weten, maar verlegen. Als een die het niet meer weet. O, zone Davids, ontfermt u ons en onze kinderen. Ach, zo bevelen we u de doopouders, maar ook de kinderen die u wens schonk. We zullen straks horen in Christus wel geheiligd. Maar we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid of ge deze kinderen ook uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven. Ze hebben die tweede geboorte nodig, we smeken u erom. Die geboorte die gegrond is op de arbeid van uw lieve Zoon die dood is geweest en die leeft tot in alle eeuwigheid en die de sleutelen draagt van de hel en van de dood. Heere, zegent u ook de andere kinderen uit het gezin, de familie, betrekkingen. Sterk in een uur als deze die het moeilijk hebben, onze kinderloze echtparen. Mensen die het levenspad alleen gaan. andere heren die u de kinderzegen gaf, maar die ook weten wat een kindergraf is. Wil u ze sterken als onze kinderen met het gedoopte voorhoofd de wereld ingingen of een leugenleer opzochten, breng u weder. O, breng u weder, o God des heils. Zou u zo vanmiddag willen zorgen dat de uitgangen van ons samen zijn mochten juichen tot uw eer, zegen andermaal dit heddeloze volk met de broeders van de kerkenraad, de klasses Rotterdam, onze beide medebroeders, met wie we straks dienen mogen als u het geeft, in dit gebied van ons vaderland, u die eenmaal sprak van het Korinthe in de tijd van Paulus, ondanks alles wat er aan zonden lag, ik heb veel volks in deze stad. U mocht het ook in Rotterdam en omgeving, waar u het voorheen getoond hebt, ook in het late nageslacht nog werken. Ik heb veel volks in deze stad. Tot roem van uw genade zegent u, Heere. Zoals u het ons geboden hebt ervoor te bidden, ons vorstenhuis, de overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, sterk als er een nieuwe regering gevormd wordt, allen die daarbij betrokken zijn. O Heere, wilt u zich ontfermen over ons wegzinkend volk en vaderland. Denk aan onze moeders in het gezin, onze jongeren die staan in het maatschappelijke leven, in hun dagelijkse arbeid, of die nog op school zitten, onze kinderen. Gedenkt u, Heere, ook onze mannen en vaders in het goddelijk beroep. En wil al die arbeid doen zijn in de afhankelijkheid van dat woord. Zo den Heere het huis niet bouwt, tevergeefs. Tevergeefs arbeiden deszelfs bouwlieden daaraan. Wil in de kring van onze gemeenten arbeiders uitstoten, wil ons bewaren bij de eenvoudige, schriftuurlijk bevindelijke waarheid van uw woord. Zegen ons met al uw knechten, de broederskandidaten en studenten, bijzonder die broederskandidaten die geroepen worden om in deze week een kandidaatsexamen af te leggen. Wil u ze ook dan helpen, bijzonder ook in de proefpredikatie die gehouden zal worden. Zegent u onze theologische school sterk, onze broeder die onlangs afscheid nam, ook in de moeite van het lichaam. En schenk u de blijken van uw gunst, uw kerk in ons vaderland verbrokkeld en verdeeld, over de kerkmuren heen, de verbondenheid en de herkenning in het werk Gods, wil u het geven, bestendigen. Maak ons samen, leer jongeren van u, verootmoedig ons. En Heere, zoudt u schoon onze zonde vele zijn, ons maken rein om Jezus wil. En zoudt u ook vanmiddag, als we voor de derde maal geroepen worden, woord en ook ditmaal sacrament te bedienen, ons de opening willen geven van uw getuigenis, de krachten naar het lichaam, en kon het zijn, uw lieve geest in het hart, de woorden in de mond, dat de uitgangen van ons samen zijn mochten juichen tot uw eer. Wij smeken u al deze dingen om het bloed des verbonds, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan eerst over tot de bediening van het sacrament van de heilige doop. En ik lees daartoe het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kinderen. Daar schrijven onze vaderen het volgende onderwijs, de hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. De samenvatting, hè, betekent dat. En als ik aan de kinderen vraag, wat zijn de drie stukken, dan weten onze kinderen dat al. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat komt ook terug. Kijk maar, we beginnen met het stuk van de ellende. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet komen kunnen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dat is dus het stuk van de ellende. Nu gaan we naar de verlossing. Ten tweede, betuigt en verzegelt ons de heilige doop, de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon, dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding in levende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dan komen we bij het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid, ten derde. Overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. Nu zijn de drie stukken ten einde. En nu gaan onze vaderen nog onderwijs geven over de Bijbelse grond van de kinderdoop. En dat, ook juist in onze tijd, tegen alles wat zo graag de volwassendoop wil voorstaan. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Wat staat hier nou eigenlijk? Er staat, de kinderen zijn verdoemelijk voor God, maar de kinderen die kunnen ook weer aangenomen worden in Christus. En dan hebben hier vooral Gods kinderen het woord, want die spreken eigenlijk in het formulier, dus die zeggen, alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. En dan hebben ze het over hun geestelijk zaad. Als hij nou geen kinderdoop houdt, dan zeg je eigenlijk, God bekeert alleen maar volwassen mensen. Ja, voor kinderen is het eigenlijk niet. Wij dopen juist kinderen om daarmee te belijden dat God ook kinderen bekeert. En dat God ook met kinderen zijn genadeverbond opricht. Dus de kinderdoop is juist veel rijker dan de volwassendoop. Want die houden het alleen voor volwassenen die een persoonlijke keuze kunnen doen. En wij zeggen gelukkig dat daar niet van afhankelijk is. God die bekeert ook kinderen. En dat staat tot twee keer toe duidelijk in de Bijbel. Gelijk God spreekt tot Abraham, den vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen uw zaad na u en uw geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. En dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden. Dan waren ze 8 dagen oud, hè. Daarom hoeft er in de Bijbel ook helemaal niet te staan dat de doop ook bij kinderen mag. Want als de besnijdenis onder het oude verbond met 8 dagen moest, zouden wij dan nu ineens de doop tot volwassenen moeten gaan trekken? Er ligt een lijn tussen besnijdenis en doop. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl ik een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus en omhelst, ook kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Marcus 10 vers 16 en dan de conclusie, terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen als ze groter worden hiervan breder te onderwijzen. Namelijk over de 3 stukken en over de kinderdoop. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen. Zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach, zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u. Bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat ze zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood om uw entwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen door hem. Onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één, ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Nu verzoek ik ook de moeders om op te staan. En als ouders aanstonds te antwoorden op de vragen die aan u gesteld zullen worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening, een inzetting Gods is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, tot dat doel, en niet uit gewoonte, dus het is maar dopen, dus daarom doen we het maar, ook niet uit bijgelovigheid, alsof er iets zou gebeuren met uw kind als het straks gedoopt wordt, of het al een beetje bekeerd is bijvoorbeeld. Nee, niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, maar omdat het Gods inzetting is. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen of geniet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, en voor uw rekening neemt, deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, voorzijde, dat is een oud woord, dat betekent gewoon de leer die net is voorgelezen, de voorgezegde leer over die 3 stukken en over die kinderdoop, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw hoorbaar persoonlijk antwoord vader van Lenen en moeder van Lenen Visser. Vader t mannetje en moeder t mannetje de Vries. Dan mag u als doopouders gaan zitten. Ouders, een paar persoonlijke woorden. Dat is natuurlijk moeilijk, want ik ken u niet. Ik heb gehoord dat u uw vierde kindje ontvangen hebt. Ik heb het nog opgeschreven. U had twee zoons en een dochter en u hebt weer een dochter erbij. En u hebt na twee dochters een zoontje gekregen. Dan is er denk ik dubbele blijdschap. Ik had drie dochters en toen kreeg ik een zoon. En dan ben je dubbel blij. Al is het altijd goed als het maar gezond is, zeggen we. Ik heb gehoord dat er verder niks bijzonders aan de hand is bij u. Dat u alle twee een rustig gezinsleven mag hebben. Dan zal het misschien wel eens een keer stormen in huis, dat weet ik niet, dat hoef u ook niet te zeggen. Maar voor zover wij weten, ook als kerkenraad, dat er geen bijzondere zorgen zijn. Dat is eigenlijk wel een heel bijzonder voorrecht. Nou gun ik u toch een beetje onrust. En dan vooral onrust dat het alles zo goed gaat. En dan onrust over je onsterfelijke ziel. Want dat alles goed gaat en dat het rustig is, dat is ook gevaarlijk. En daarom gun ik u met de weldaad van de kinderzegen en dat alles zo wel mag gaan, iets van die geheiligde onrust. Waarmee ik Luther van zei, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, de Heer. Dus ik heb voor u een wens, veel heilige onrust toegewenst voor jezelf en je kinderen. Ik hoop dat de Heer u wijsheid geeft. Opvoeden in deze tijd is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk op de Veluwe, dat lijkt me ook niet makkelijk in de Randstad. Misschien denk ik dat dat op de Veluwe nog een beetje makkelijker gaat dan hier, maar daar ga ik achterkomen. Misschien is het overal wel even moeilijk. Ik hoop dat de Heer u wijsheid geeft. En vooral dat u in uw persoonlijk huiselijk leven iets mag vertonen van de vreze des Heren. Ik heb één vraag, die wil ik u meegeven, het gaat allemaal goed. Ja, is dat nou zo? Ooit stelde Elisa een vraag aan de Tsunamitische. Hij zei, is het wel met u? Is het wel met uw man? En is het wel met uw kind? En toen kon die vrouw zeggen, het is wel. Wel, ik zou het ook aan u willen vragen. Is het wel met uw vaders? Is het wel met uw moeders? Is het wel met uw kinderen? En kun u dan op goede gronden zeggen, het is wel. Dat kan alleen maar als we samen met onze kinderen door die tweede geboorte geborgen zijn in dat gezegende bloed waar de heilige doop op wijst. En nou hoop ik dat u nooit geen rust meer krijgt na vanmiddag, voordat u op die persoonlijke vraag, is het wel met u, op goede gronden zeggen kunt, het is wel. Er zijn ook grootouders, ik zeg thuis nog alles, uw kinderen zijn geen speelgoed, maar eeuwigheidsgoed. En ik hoop dat u dat als grootouders ook beseffen mag. Als onze kinderen 20 zijn en ze vertellen dat oma zo lief was om de snoep en de geld, heb je weinig nagelaten. Als je kinderen van 20 mogen zeggen dat ze veel van oma houden omdat ze de Heere vreest, dat zou een voorrecht zijn. En ik hoop dat u zo ook opa en oma mag zijn van uw kleinkinderen. Gemeente, ik heb altijd de gewoonte om ook nog een paar woorden tegen heel de gemeente te zeggen. En dan wil ik, dat doe ik nog alles, dan wil ik iets aanwijzen vanuit het formulier. Eigenlijk twee woordjes. In Christus geheiligd en in Christus ingelijfd. Die woordjes die staan alle twee in het formulier. Deze vier mensen die hebben net gezegd: of ge niet bekend dat uw kinderen in Christus geheiligd zijn? Ja, hebben ze alle vier gezegd. Onze kinderen zijn in Christus geheiligd. Wat betekent dat nou? Betekent dat nou dat ze in Christus zijn? Betekent het al dat ze wederom geboren zijn? Wat betekent dat nu? In Christus geheiligd. We gaan die betekenis begrijpen als we eens even kijken wat het gebed zegt. Ik heb net gebeden voor die twee kinderen. Of de heren Femke en Ezra door zijn Heilige Geest Jezus Christus wil inlijven. Inlijven, inenten, dat beeld is wel duidelijk. En dan moet je denken aan een boom, en dan wordt er van een andere boom een ent, een loot afgesneden. En die ent je dan in, die lijf je dan in die andere boom. Dus die kinderen die zitten nog steeds aan die verkeerde boom van Adam. Al worden ze gedoopt. Voor die gedoopte kinderen vragen we vanmiddag: Heere, wilt u ze toch alsjeblieft van Adam afsnijden en Christus inplanten? De heilige doop zegt dus niet dat ze al bekeerd zijn. De heilige doop zegt ook niet dat ze al wedergeboren zijn. De heilige doop zegt ook niet dat ze al een beetje in het verbond delen. De heilige doop zegt ook niet de belofte zijn wel voor je kinderen. Dat zegt de heilige doop allemaal niet. De heilige doop zegt wel dat God er nog steeds mee doorgaat om kinderen van Adam Christus in te lijven. Zo mag je je knietjes buigen, kinderen, en dan mag je je gedoopte voorhoofd aan de Heere laten zien. Mag je zeggen: heel eerbiedig Heere, nou heb ik gehoord, ik ben gedoopt, dat u juist gedoopte kinderen ook nog bekeren kunt. Dat u onder gedoopte kinderen nog werken wil. Heere, dan bedel ik, zou u dan ook mij een nieuw hart willen geven? Dat is werkzaam zijn met je doop. Maar wat betekent het nou dat onze kinderen in Christus geheiligd zijn? Nou, dat woordje heiligen, dat betekent eigenlijk afzonderen. Onze kinderen zijn door de geboorte uit christelijke ouders afgezonderd. En omdat ze door geboorte afgezonderd zijn, daarom behoren ze als lidmaten van zijn gemeente gedoopt te wezen. Dus het is niet zo dat ze vanmiddag dooplid worden, dat waren ze op het moment dat ze geboren werden. En omdat ze nou afgezonderd zijn, daarom worden ze vanmiddag gedoopt. Afgezonderd, waarvan? Ja, toch van de wereld. De Heer heeft een hek eromheen gezet. Dat is eigenlijk juist lastig, hè, want we willen altijd over het hek. Zeker als we een jaar of 16, 17, 18, 20 zijn. Dan willen we over dat hek. Met ons gedoopte voorhoofd. Dan willen mensen zo graag de wereld in. En dan heeft de Heer gezegd: luister eens. Ik wil je zo bevoorrechten. Ik zet een hek om je leven. Ik zonder je af. En ik zet je op het erf van de kerk. Op het erf van het genadeverbond. Bij mijn woord. Bij de doopsbediening, bij Gods kinderen, op de plaats waar de meeste gelegenheid is om tot God bekeerd te worden. Nou, vind dat nou niet een groot goed van de Heere? Hij wil je als het ware bewaren om over dat hek heen de wereld in te gaan. Hij zegt: ik heb je apart gezet. En daar in die veilige omgeving, bij mijn woord, bij mijn kinderen, bij de prediking van Christus, bij het bloed der verzoening, daar wil ik je nou groot laten worden en opvoeden, om juist als een apart gezette de Heere te zoeken, het allerhoogste en eeuwige God. Ja, het heeft ook in zich, jongelui, God zet dat hek om je leven, niet om je te plagen. maar om je iedere keer toe te roepen. Ga nou niet die wereld in, dient die zonde nou niet, leef nou niet als de wereld. Haal als ouders de rommel buiten het hek niet, over het hek in de gezinnen, dat kan ook natuurlijk. Doe dat nou niet, maar leef nou geheel anders. In onze dagelijkse levenswandel. En dan kunt u denken aan wat u leest, aan wat u kijkt, aan de media, aan de haardracht, aan je kleren, aan de omgang met je naasten, aan je giftenpatroon, aan je vakantiebesteding, aan je... Nou, vul u het maar in. En laat het dan zo zijn dat dat niet lijkt op de wereld, maar dat dat geheel anders is. Want ik heb de veilige hekken van mijn dierbaar woord, van de prediking van genade, om je heen gezet. Dat zijn je kindertjes bevoorrecht. Wat is God goed om ze apart te zetten? Zul u nou niet de rommel vanuit buiten het hek in het huis halen? Dat zou verdrietig zijn. En nou samen als afgezonderden, ja, blijven bedelen. Wij bidden u. Wilt u toch ons met onze kinderen wel afgezonderd, wel bevoorrecht? Maar wilt u ons toch alsjeblieft van die oude boom van Adam afhalen en Jezus Christus implanten? Ten slotte, kinderen des Heren, die spreek ik ook altijd apart aan, want het sacrament van de heilige doop is net als het heilige avondmaal een sacrament tot versterking van Gods volk. Dit gebeurt vanmiddag, en ik hoop dat u begrijpt hoe ik dat bedoel, maar er gebeurt niks met die kinderen. Die krijgen dat doopwater aan de voorhoofd, dat is waar, maar ze zijn al dooplid. De Heer, laat alleen nog eens zien, ik heb ze apart gezet. En ik werk bijzonder onder de gedoopte kinderen. Op zich hoeft er ook met die ouders niks te gebeuren. Dat weet ik niet. Misschien zijn er van die ouders die de Heere vrezen. Die kunnen bij de doopsbediening van hun kind getroost worden door het sacrament van de heilige doop. De Heere kan nou de doop vanmiddag gebruiken om Gods kinderen te troosten. En hoe kan de Heere dan zijn kinderen troosten? Nou, op velerlei manieren. Zal ik één zinnetje nog aanhalen, dan gaan we dopen. Bijvoorbeeld met het zinnetje, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkorenen in het eeuwige leven, onbevlekt, zullen gesteld worden. Als het vanmiddag dopen is, dan zegt de Heer tegen zijn kinderen, net als bij het avondmaal, ik voor u, dan zegt de Heer bij dopen, kinderen des Heren, zie je dat water? Zie die druppeltjes vallen op dat hoofd van dat kind? Weet je wat ik nou vanmiddag zeg bij de doop? Dat u eindelijk, na alle strijd, in het eeuwige leven, zonder zonde, onbevlekt, met alle uitverkorenen gesteld zult worden. Vanmiddag. We lichten dat zinnetje eruit, zegt de Heer, eigenlijk tegen zijn kinderen, volk van God, bij in de strijd. Vooral dat je elke dag je kleed weer bezoedelt op met de zonde. Luister eens, de doop zegt vanmiddag, daar komt een uur. Eindelijk, aan het eind van de strijd. En dan zul je met al Gods kinderen in de gemeente daaruit verkorenen. Eeuwig en vooral onbevlekt. Dan zullen ze nooit meer zondigen. Dan hebben ze een lang kleed. Als ze nooit meer vies maken, dan zullen ze eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren in het eeuwige leven onbevlekt gesteld worden. En als nou Gods kind zo vanmiddag door de Heilige Geest op het doopwater mag zien, dan is het een troost voor Gods kinderen dat de doop hen zegt, u zult ook uit de strijd eenmaal verlost worden. En ik hoop dat de Heer zo vanmiddag de heilige doop ook tot troost geeft van zijn kinderen. We gaan samen zingen, gemeente, terwijl de twee kinderen worden binnengebracht uit Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Daarna zullen we de kinderen dopen en na de doop verzoek ik u indien mogelijk staande de ouders die hier dan voor de preekstoel staan met hun kinderen toe te zingen Psalm 134, vers 3. Dat is hier een zegen op uw daal. Dus eerst 105, 5. Na het amen van de doop in die mogelijk staande 134:3 en dat vers, dat kondig ik straks niet meer aan. Des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Ezra, Cornelis, René. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Thank you. eindigen wij deze doopsbediening nu met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder ons een enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u. En uw Zoon, Jezus Christus, mits gades den Heiligen Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. We gaan nu samen zingen, gemeente, uit de 22e psalm, de versen 1, 14 en 16. Ondertussen worden eerste kinderen weer teruggebracht en daarna zal er gecollecteerd worden voor kerk, diaconie. En de derde rondgang is voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. Wij zingen psalm 22, 1, 14 en 16. na de bediening van de heilige doop en mede in verband met de bediening van de heilige doop vindt u de tekstwoorden voor dit namiddaguur in de 22e psalm en dan bijzonder het laatste vers. Psalm 22 vers 32. Zij zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen den volken dat geboren wordt, omdat hij het gedaan heeft. Tot zover. Gemeente, het gaat in Psalm 22 over Davids spreken over Christus. Ik zal dat vanmiddag alles maar kort kunnen doen. Maar dat is de kern van de 22e psalm. Davids spreken over Christus. Gaat niet zozeer over David in Psalm 22, maar gaat over Christus. Het is een messiaanse psalm. En dan zijn er in onze tekst vier zaken die kort onze aandacht vragen. Eerst gaat het over de knechten van Christus. Zij zullen aankomen. Vervolgens gaat het over de gerechtigheid van Christus en zijn gerechtigheid verkondigen. In de derde plaats gaat het over het loon van Christus, den volke dat geboren wordt. En tenslotte gaat het over de heerlijkheid van Christus. Als de tekst eindigt met, omdat hij het gedaan heeft. Dus, Davids spreken over Christus, de knechten van Christus, de gerechtigheid van Christus, het loon van Christus, de heerlijkheid van Christus. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Geliefden, Psalm 22 valt in twee delen uiteen. De eerste 22 versen gaan over het lijden van Christus. Hoe hij de zaligheid voor zijn volk heeft verdiend. En daartoe kroop hij als een worm. Daartoe werd hij bespot, veracht, geslagen. Daardoor heeft hij geklaagd, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Daartoe is hij, vers 16 slot, gelegd in het stof des doods, in het graf. Hij heeft met één offerand in eeuwigheid voor al zijn volk volbracht. Het tweede deel van Psalm 22 spreekt over het loon dat Christus ontvangt op zijn arbeid. Vanaf vers 23. U leest daar vooral van in vers 28. Alle einden der aarde zullen het gedenken. Het koninkrijk is des Heren. Alle vetten op aarde zullen eten en aanbidden. Het zaad zal hem dienen. En het zal den Heren aangeschreven worden tot in geslachten. En al vat als het ware de dichter het samen in vers 32. En dan gaat hij eerst vertellen dat God Adams kinderen in zijn dienst wil gebruiken om zijn gerechtigheid te verkondigen, omdat er Adams kinderen naar Gods welbehagen in die gerechtigheid mogen delen, den volke dat geboren wordt. Ze zullen aankomen. Dan gaat het over de knechten, gemeente. We hebben in de achterliggende week deze stof gebruikt bij de uitzending van familie Hakvoort die naar Kine vertrokken is. Ze zullen aankomen. Weet je wat David hier zegt? Dat God door woord en geest mensen bekeren zal. En dat hij dan in zijn dienst wil gebruiken. Hoe zegt Romeinen 10 het ook alweer? Gezonden knechten. Hoe zullen ze prediken? Indien ze niet gezonden worden. Hoe zullen ze geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Wel, hier staat het. Ze zullen aankomen. Je mag dat woordje ook vertalen met ze zullen gezonden worden. Ze zullen, in dat woordje aankomen ligt iets van Gods werken. Er staat niet ze komen aanlopen. Er staat ook niet dat ze zelf ervoor kiezen. Er staat ook niet dat ze zelf gaan lopen, maar ze zullen aankomen. Het gaat erover, gemeente, of de Heere roept, of de Heere zendt, of de Heere stoot. Of we een gezondene zijn. Ze zullen aankomen. U bent herderloos, hè? Tuurlijk ben u blij dat Capelle nou een dominee krijgt. En dat God weer aan de rand staat, dacht maar, u bent van kant. Zul u erom vragen of de Heere er een wil laten aankomen? Ik zeg wel eens meer in vakante gemeenten, voordat je beroept, moet je in de binnenkamer eerst hebben geroepen. En als we allemaal beroepen zonder te roepen in de binnenkamer, dan is het eigenlijk geen beroep. Het echte beroepen, daar gaat het geroep aan vooraf. Of de Heere ze wil laten aankomen. Nou staat er in de tekst, ze zullen aankomen. Daar ligt iets van de verwachting in, dat Christus het loon zal hebben op zijn arbeid. Hij zal zelf zorgen, daarom zendt God goedertierenlijk boodschappers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Ze zullen aankomen. Wat zullen ze dan doen? Tweede gedachte, want het is maar kort. Ze zullen aankomen. En zijn gerechtigheid verkondigen. Ik heb u vanmorgen vooral proberen te wijzen op het begin van het geestelijke leven. Vanmiddag gaat het in de tekst over de kern. Wat is nou de diepe inhoud van de boodschap van de gezonden evangeliedienaar? Dat is zijn gerechtigheid verkondigen. Wat is nou waar het over gaat in het leven der genade? Om zijn gerechtigheid. En natuurlijk, dan kan ik vanmiddag spreken over hoe die gerechtigheid is uitgedacht in de eeuwigheid. Dan spreekt Psalm 22 vooral in die eerste 22 versen erover hoe die gerechtigheid verdiend is. Ik wil me vanmiddag beperken tot dat laatste. Van de gerechtigheid te prediken en die gerechtigheid te ontvangen. En zijn gerechtigheid verkondigen. Gerechtigheid, dat is een Bijbels woord. Dat is een woord dat kun je niet vervangen door een ander woord. In dat woordje gerechtigheid zit het woordje recht. Als je over de gerechtigheid preekt, dan preek je over Gods recht. Over Gods rechtvaardigheid. En als we het over Gods recht hebben, gemeente, ja, dan zingen we Psalm 130, zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ja, wie zou dan bestaan? Gods rechtvaardigheid moet ons verdoemen. Je kan alleen maar over zijn gerechtigheid preken als je eerst gepreekt hebt over zijn rechtvaardigheid die verdoemen moet. En nou spreekt de tekst niet over rechtvaardigheid die verdoemen moet, maar nou spreekt de tekst over zijn gerechtigheid, over Christus gerechtigheid, over die gerechtigheid die redt van de dood. Zal ik het nog eenvoudiger zeggen, jongens en meisjes? Het is niet meer recht, het is niet meer goed tussen God en mij, tussen God en u en jou. Door de zonde is het niet meer recht. En u zegt de tekst heel eenvoudig. Nu moet het in de prediking vooral over die gerechtigheid van Christus gaan, die ervoor zorgt dat het weer recht kan worden tussen God en tussen mijn ziel. En zijn gerechtigheid verkondigen. Ja, en u snapt gemeente dat we nou alleen over de gerechtigheid van Christus spreken. Zonder dat we erover spreken dat het in ons leven niet goed is. Ja, dan heeft die gerechtigheid geen waarde. Moet u voorstellen dat ik hier vanmiddag naar Barendrecht was gekomen. En ik had allemaal chemokuren meegenomen. En ik had die vanmiddag aan u allemaal uitgedeeld. Alsjeblieft, hier heb u een chemokuur. U had hem waarschijnlijk niet eens aangepakt. Wat moet u ermee? Ja, totdat ik in die achterste bank was gekomen waar een vrouw zit met kanker. Ja, die had gezegd, dat is welkom, want dat is medicijn. Dat is geneesmiddel. Voel u? Dan moet ik eerst met eerbied gesproken de kanker van ons leven openleggen. Gods recht dat ons veroordeelt. Kijk, en dan komt er plaats voor de verkondiging van zijn gerechtigheid. En daar gaat het vooral in onze tekst om. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen door het evangelie geopenbaard. Zijn gerechtigheid. Gemeente, dat is die gerechtigheid die Christus nou heeft verdiend door zijn lijden en zijn sterven. Zijn gerechtigheid. Dat is eigenlijk hetzelfde als het is volbracht. Gerechtigheid. Dat wat een verloren zondaar nodig heeft om voor die heilige, rechtvaardige God te mogen bestaan. De gerechtigheid van Christus. We kunnen het ook zeggen, het kleed van de gerechtigheid van Christus, wat zo nodig is om een naakte, schuldige ziel te bedekken. Ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, bloedgerechtigheid, zoals dat in het water van de doop is aangewezen. Gerechtigheid die redt van de dood. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hoe leer je nou die gerechtigheid van Christus kennen? Dan gaat de Heere eerst je leren je ongerechtigheid. Dan breekt de Heere af al uw eigen gerechtigheid. En dan maakt de Heilige Geest plaats voor de openbaring van de bloedgerechtigheid. En nou kan ik dat vanmiddag ook niet uitwerken, maar we komen hier in de buurt, dus we zullen hier nog wel eens komen. En dan zullen we dat nog wel eens wat uitwerken. Hoe de Heere nou eerst mijn ongerechtigheid laat zien. Eigenlijk is dat die vieze broek van vanochtend. En eigenlijk is dat het missen van God, want het zijn mijn ongerechtigheden die scheiding maken. En weet je wat een mens dan doet? Nou, zoals heel veel mensen doen in de natuur, hè, als we ons niet lekker voelen, of we voelen ergens in ons lichaam iets wat niet goed is, dan gaat de mens niet zomaar naar de dokter toe. Nee, dan gaat hij eerst eens in een boekje lezen. Oh, wacht, er is misschien nog wel een beetje homeopaat. Dat helpt ook. En we gaan eens even naar de apotheek en we halen eens eigen een beetje een mailtje van onszelf. En ja, je kan ook een beetje gezonder eten. En zo is een mens altijd maar bezig om uit de handen van de dokter te blijven. Ja, totdat het zo ernstig wordt. Dan moet het wel. Kijk,
Je hebt natuurlijk ook mensen die lopen om niks naar de dokter. Maar nou gaat men even om die mensen die het niet graag doen. Dat zijn wij eigenlijk, hè. Nou word je met je ongerechtigheid door de Heilige Geest geconfronteerd. En dan gaat een mens niet naar de bloedgerechtigheid van Christus. Nee, die is ook verborgen voor hem. Maar dan is die net zo dwaas als die bloedvloeiende vrouw. Dan loopt die eerst alle dokters langs. Zijn eigen gerechtigheid. Zijn tranen, zijn gebeden, zijn levensverandering. Zoeken bij Gods kinderen. Nou, en dan gaat de Heilige Geest laten zien, dat is nou allemaal te kort, te kort. Je bent vuil en walgelijk. En al je beste werken, al je eigen gerechtigheid, onvolkomen en met zonde bevlekt. Zo ging het al in het paradijs, hè. Adam heeft gezondigd. Ongerechtigheid, wat doet hij dan? Kruipt hij gauw achter een bosje. En dan doet hij allemaal bladeren om zijn lichaam heen van eigen gerechtigheid. En die breekt de Heere allemaal door midden, die bladeren. Dan staat hij naakt voor God. Dat is een wonder. Toen kwam er plaats voor het spreken over de bloedgerechtigheid van het zaad van de vrouw. Dat eenmaal komen zal. Zeg, zitten er hier mensen vanmiddag in de kerk? Ze zullen aankomen. Mogen we zo hier vandaag aangekomen zijn? Om nou voor zielen die in de ongerechtigheid voor God verdoemelijk zijn en die aan het einde van de eigen gerechtigheid midden in de dood zijn terechtgekomen, hoort eens. En ze zullen aankomen en zijn gerechtigheid verkondigen, een gerechtigheid overvloediger dan der fariseeën en der schriftgeleerden. Ik predik u een kleed dat precies past over een naakte, doodschuldige ziel. Ik predik u een volkomen zaligmaker voor een volkomen vloekwaardige zondaar. Zijn gerechtigheid, het enige middel ter zaligheid dat redt van de dood. Om zijn gerechtigheid te verkondigen. Wie zullen erin delen? Het loon op Christus arbeid. Een derde gedachte. Wie zullen erin delen? Den volke dat geboren wordt. Wie zijn dat? Drie betekenissen. U mag het betrekken, zegt een verklaarder, op de verspreiding des evangelies onder de heidenen na de Pinksterdag. Nou, daar heb ik het vooral dinsdagavond op betrokken, dat de familie Hakvoort niet voor niks naar Kinee gaat. Den volke dat geboren wordt. God gaat zijn welbehagen volvoeren tot aan de einden der aarde toe. De tweede betekenis. Den volke dat geboren wordt. Dat is, kanttekening 53a, hun kinderen en nakomelingen die na hun dood een volk van God zullen uitmaken. Psalm 22, dat zegt in vers 15, die heb ik dan niet laten zingen. Het vrome zaad van die op God betrouwen zal door zijn kracht voor hem leven. Wat zegt nou eigenlijk Psalm 22? Weet je wie er in die gerechtigheid zullen delen? Wel, daar is nog een nageslacht van Gods kinderen. En God zal in dat nageslacht van Gods kinderen nog werken en ze in de weg van ongerechtigheid sterven aan eigen gerechtigheid doen delen in bloedgerechtigheid. Het zaad zal hem dienen. In het licht van de doopsbediening, daar is verwachting voor het late nageslacht. Bijzonder kinderen des Heren, daar is verwachting voor uw nageslacht. Nee, niet voor iedereen en hoofd voor hoofd, dat is de derde betekenis. Maar in het algemene wil u nog een voorrecht van de heilige doop. Dat de Heere nou bijzonder werkt onder het nageslacht van Gods kinderen die gedoopt zijn. Den volke dat geboren wordt. Ik heb wel eens ouders in mijn gemeente die als ze dan de derde of de vierde of de zevende krijgen, dominee, zeggen ze dan, we zijn ook wel geschrokken toen we weer zwanger waren. Waarom? Ja, het is wel van harte welkom, maar het is wel heel wat dat onze kinderen in deze bange, bange tijd geboren worden. Ik weet niet of u dat ook wel eens hebt, dat je bij de bedjes van je kinderen langs loopt, daar wel eens denkt, wat zal er nog van terechtkomen? Hij erover denkt, hè, ik ben nou 46 ben ik. Hij erover denkt, 20 jaar terug, hè. 25 jaar terug, toen ik 21 was, was er nog geen mobieltje, was er nauwelijks een computer. Wat is er in 25 jaar, wat is het als een vloedgolf over onze kinderen gekomen en over ons. Dan tel je er nog eens 25 bij. Dan ben ik nog maar 56, dan ben ik nog maar 70. Ja, dat zou dan wel oud zijn, maar 25 jaar er nog eens bij. Dan zijn deze kinderen 25, dan zitten ze misschien hier ook wel met een kleintje. Wat zou er in die 25 jaar nog meer veranderen? Dat is ook wel eens angstig. Nou leg ik de nadruk vanmiddag niet op de donkerheid van de tijd. Maar in het licht van Psalm 22... Den volke dat geboren wordt. Hoe staat het er? In dat teen. Uit hen zal altijd iemand komen voort. Altijd iemand. God gaat door om er altijd te bekeren. Dat is wat de doopsbediening zegt, het nageslacht zal ook mijn grootheid zingen. Al maakt de kanttekening het wel heel eerlijk, als die de derde betekenis aanlegt, den volke dat geboren wordt. En dan zegt hij er zo achter. En door Gods geest wederom geboren worden. Er ligt een ruimte in wereldwijd, onder Jood en Heiden. Daar ligt de verwachting voor het nageslacht dat delen zal in de gerechtigheid waarmee ze voor God kunnen bestaan. Maar het is persoonlijk. Den volke dat geboren wordt, dan zeggen onze kanttekeningen dat woordje geboren. Ja, dat is ook te vertalen met wederom geboren. Ja, nou kom je eigenlijk terug bij vanochtend, hè. Tenzij iemand wederom geboren wordt. Kijk, die delen erin. Het is toch weer zo nodig, persoonlijk, door wederbarende genade, te mogen delen in die bloedgerechtigheid van Christus. En daarom vroeg ik of er een ziel zit die met zijn ongerechtigheid veroordeeld en stervend aan eigen gerechtigheid de dood leerde schrijven. Uw doen is rein, uw vonnis gans, rechtvaardig zegt. Dan zou vanmiddag het doopwater, de prediking, de bloedgerechtigheid van een ander voor je ogen, voor je geloofsogen, getoond kunnen worden. Dan kun je in de prediking vanmiddag horen dat er bij God vandaan toen aan is voor de grootste der zondaren. En natuurlijk, maar dat is ook wel eens voor later. Dan kun je natuurlijk zeggen dat er nog een verschil is of je van die gerechtigheid horen mag, of die gerechtigheid geopenbaard wordt, of die gerechtigheid verklaard wordt, of die gerechtigheid toegepast wordt. Laat ik allemaal liggen vanmiddag. Dat is de kern. Zijn gerechtigheid, den volke. Het kan nog voor je kinderen. Maar het is wel nodig dat ze wederom geboren worden. Die zullen delen in die gerechtigheid van Christus. Ze komen aan, zijn knechten. Ze boodschappen zijn gerechtigheid. Ze zullen erin delen. Ten volke dat geboren wordt. Het loon. En dan eindigt die psalm met: omdat hij het gedaan heeft. Ik neem je mee naar Egypte, jongens en meisjes. Daar is een jongetje van 10 jaar. Vannacht komt de verderfengel. En die slaat hem dood. Ga dus met dat jongetje mee. Kijk, daar loopt hij naast zijn vader. En papa heeft een grote schaal met bloed in zijn hand. En een kwast. Een bloemetje. Een bosje gras, zouden we misschien zeggen. Hyssop. Dat is een soort kwast. Gaat die vader doen. Zegt hij tegen dat jongetje: kijk, hier heb je die schaal en hier heb je de kwast. Strijk zelf dat bloed maar aan die posten. Nee, gemeente. Dat had de Heer niet gezegd. Hè. Het is geen zelfbedieningszaak in zalig worden. Het is genade. Daar pakt die vader dat hyssop, dat plantje. Dat bosje gras, zouden we zeggen. Dat kwastje. En dan strijkt die vader dat bloed aan die zijposten, aan die bovendorpen. En als nou dat jongetje straks die engel ziet en die engel gaat voorbij, weet je wat hij dan zegt? Nou mag ik blijven leven, omdat vader het bloed gestreken heeft. Omdat een ander het gedaan heeft. Kijk, dat is nou maar een voorbeeld. Daar eindigt die dichter nou in. Die eindigt nou in, omdat hij het gedaan heeft. En dan kun je natuurlijk zeggen, de verkiezing van de Vader, de koping van Christus wat vooral over gaat, en de toepassing van de Heilige Geest, het gaat erover, gemeente. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En al die mensen die nou in de gerechtigheid mogen delen, of dat nou zien is van de gerechtigheid, of toepassing is van gerechtigheid, maar ze zullen allemaal eindigen in God. Psalm 22 begint met: mijn God, waarom hebt ge me verlaten? Daar heb je Christus in de vernedering. En Psalm 22 eindigt in de verhoging. God zij groot gemaakt, omdat hij het gedaan heeft. Door lijden tot heerlijkheid. Als een buitenstaander, van God verlaten, door de gerechtigheid van Christus gezaligd, eindigen in het is door u alleen, om het eeuwig welbaar, omdat hij het gedaan heeft. Heeft God het in uw leven gedaan? Weet je wat de kanttekening zegt? Dit wonderwerk der genade, deze gerechtigheid en zaligheid, is niet alleen bereid in de eeuwigheid, is niet alleen gewrocht, een wat moeilijk woord, mag ik het zo zeggen, gereed gemaakt, uitgewerkt, maar ze wordt ook uitgevoerd, omdat hij het gedaan heeft. En al voert hij nog steeds uit, om van die gedoopte, verloren zondaren zalig te maken. En in de nacht van Egypte, de dood verdient rechtvaardig voor ogen, hen te schenken iets van zijn gerechtigheid, die redt van de dood. En wat je nou als een gedoopte mag doen? Eerbiedig bedelen. Heren, ik ben apart gezet. En u werkt juist onder die mens die wonen binnen dat hek, dicht bij uw woord en de sacramenten en uw dienst. Heer, ik bedel, ik ben niet waard, ik ben niet waard. Maar ik bedel, net als die Canaanese vrouw. Heer, al zou het nou maar één kruimeltje zijn. Al zou het nou maar één druppeltje van dat bloed van uw gerechtigheid zijn. Dan is het genoeg om er dan eeuwig van te zingen. Omdat hij het gedaan heeft. En hij doet het nog steeds. Amen. Heere des hemels en der aarde, heb ootmoedig dank. U doet het nog steeds. We zijn samen niet waardig. De ruimte is er bij u vandaan. Een algenoegzame, overvloedige gerechtigheid. De grootste der zondaren kan zalig worden. De hele wereld kan zalig worden. Maar het ging ook om dat persoonlijke. Ten volke dat wederom geboren wordt. We bidden u om de gerechtigheid van Christus. O, en als er een ziel is. Dat zou het groot zijn meerderen. Bij wie nou alles in de dood geëindigd is. O, dat ze het eens proeven mogen. Zijn gerechtigheid. Dat uw kerk nog eens bij vernieuwing ervan smaken mocht. Van die gerechtigheid. Die redt van de dood. Doe verzoening over onze zonde. Zegen deze doophouders. Strek met dit volk op. En wilt u ons straks in de klasses brengen op uw tijd. Kon het zijn om ook in deze klasses het werk te mogen doen. Wat het liefste werk is van uw knechten. Ze zullen aankomen om zijn gerechtigheid te verkondigen. Den volke dat geboren wordt. En dan is er geen verwachting van een mens, gelukkig, maar omdat u het doet. Deed en doen zult, totdat de laatste zal zijn toegebracht. En daarom bidden wij, Heere, doe het ook in onze harten, tot roem van uw genade om Jezus wil. Amen. De nazanggemeente is van 52 vers 7. Daar eindigt de kerk in het wonder. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. 7 van Psalm 52 is de nazang. Zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.